Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Genade zij en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van alle koningen der aarde. Amen. We willen nu samen zingen uit Psalm 116 en daarvan het zevende en het tiende vers. Psalm 116 vers 7, wat zal ik met Gods gunsten overlaan? Die trouwe Heer voor zijn genade vergelden. En het tiende vers, ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen u op mijn gelofte brengen. Psalm 116 vers 7 en vers 10. Gemeente daad en geloofsbelijdenis willen met elkaar zingen. Uit Psalm 40 en daarvan het achtste vers. Psalm 40 vers 8. Verheugt het volk, verblijd en alle heer die naar u zoeken telkens stond. Dat is Psalm 40 vers 8 na de geloofsbelijdenis. Doen wij dan ook deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen. Belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald is tot in de hel. Die op de derde dag weer opgestaan is van de doden, opgevaren naar de hemel. En zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. We openen vanmiddag de Heilige Schrift. We doen het in het Nieuwe Testament. De brief van de Efeziërs. En we lezen daaruit hoofdstuk 3, de versen 14 tot en met 21. Dus de schriftlezing is Efeziërs 3, vers 14 tot en met 21. Hetzelfde gedeelte dat ik 40 jaar geleden met intrede ook heb gelezen al wel. Althans, toen hebben we geheel Efeziërs 3 gelezen. Nu de versen vanaf vers 14. En daar lezen we het woord van God. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus. Naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door de geest, zijn geest, in de innerlijke mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat. Opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu, die bij machtig is, te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen. Gemeente, laten we nu samen bidden. Barmhartige God en goede tieren Vader, we zeggen u uw naam ootmoedig dank. U ons vandaag voor de tweede keer bijeenbrengt in uw huis rondom uw woord. We zeggen u dank dat we ook tot u mogen komen, gezamenlijk hier in de kerk en ook allen met wie we verbonden zijn op de een of andere wijze. Dat u ook deze keer tot ons wil spreken door uw woord. En ook zeggen we u dank, Heer, dat u ook ons de gelegenheid geeft om tot u te spreken. En dan past het ons, Heer, om u te danken voor al die zegeningen die u geschonken hebt. Wat bent u goed geweest en wat bent u dat nog steeds? In uw genade, in uw ontferming. Maar de geduld hebt u gehad. Ook met mij. En nochtans mogen we hier samen zijn in uw naam. Opdat uw naam verhoogd zal worden, verheerlijkt zal worden. Dat zal het toch zijn in de gemeente. De verheerlijking van uw naam. Dat we iets mogen afstralen van die heerlijkheid die u ook Zoon bij de Vader had, maar die heerlijkheid hebt verlaten om voor ons de zaligheid te verdienen. Dat dat woord ook vanmiddag dan mag verkondigd worden. Wilt u ons daarbij helpen? Wij mensen zwak van moed, klein van krachten, stof van jongs af geweest. Wilt u de kracht geven, wilt u de rust geven? En geef dat uw woord ook overkomt. En dat het verder komt dan onze oren. Ach, wij zijn niet wachten om dat daar te brengen. Maar als uw geest werkt, dan horen we het niet alleen. Maar dan mogen we ook uw woord aannemen. Dat is ons al beloofd. Dat de geest ons doet aannemen. Wat wis en waarachtig is. Dat al onze zonden om de kruisverdiensten van Christus vergeven zijn. En dat u ons vernielt. Opdat ons leven zal zijn tot uw eer. Heere, wij bidden daarom. Schenk ons dat. Hier in de Emmanuelkerk. Maar ook thuis. En geef het ook overal waar uw woord mag opengaan. Waar het evangelie van Jezus Christus mag verkondigd worden, laat het tot zegen zijn van jong en oud, tot uitbreiding van uw koninkrijk, opdat uw huis vol worden. Heer, dat zijn geen kleine dingen die wij vragen van u. En we moeten erkennen totaal niets verdiend te hebben. Daarom doen we met mond en hart ook belijdenis van onze zonden en schuld. We vragen u om vergeving. Maar schenk ons dat het nodig is dat u aan de eer komt. In de prediking en in het horen. En dat we zo met elkaar een gezegende dienst mogen hebben. Heer, dat hebben wij niet verdiend. Maar we weten, onze Heer en Zaligmaker heeft dat verdiend voor ons. Hoor en verhoor ons ook om Jezus willen. Amen. We willen de inleiding op met elkaar zingen. Inleiding op de prediking van Psalm 68, vandaag van het 8e en het 14e vers. Psalm 68, vers 8. Dat baat ons hemelhoge berg met al zijn heuvelen, Sion terg. En het 14e vers. Uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. Dat is Psalm 68, vers 8 en vers 14. gemeente, zonder verdere aankondigingen, willen we met elkaar zingen naar Psalm 52, het laatste vers, vers 7, na de preek. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. De tekst van de preek is dezelfde als van 40 jaar geleden. Mijn vrouw vroeg afgelopen week, hebben die preek nog? Was dat maar waar? Het voorjaar heb ik al mijn preken door de papierversnipperaars gehaald. Dus ik had hem niet meer. En dan zeggen predikanten wel eens, ja, dan krijg je ook geen opgewarmd prakje. Het is vandaag een nieuwe preek. De tekst voor de preking is van vers 20 en daarvan de woorden. Hem nu die bij machtig is te doen boven alles wat wij bidden of denken. En dan staat er nog, maar daar steed ik niet zoveel aandacht aan, overeenkomstig de kracht die in ons werkt. Dus het gaat vanmiddag over ons bidden en denken. Met onze tekst is eigenlijk een slot van een gebed. Een gebed van de apostel. En dat zegt hij toch in vers 14. Om deze oorzaak buig ik, dat is Paulus, mijn knieën. Dat wil zeggen dat hij bidt. En dan zegt hij niet alleen dat hij bidt, maar hij zegt ook nog een keertje wat hij bidt. En zelfs weten we ook waar hij dit gebed gebeden heeft. Nou, dat staat in vers 1 van ons hoofdstuk, dat hebben we dan niet gelezen, maar daar schrijft de apostel. Om deze reden ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus voor u, die heidenen bent. En dan weet je ook nog wanneer Paulus dit gebed heeft gebeden. Dat moet in de winter zijn geweest van 53, 54. Daar moeten we wel op letten dat Paulus dit gebed dat hij hier uitschrijft, bidt in de gevangenis. U zegt, ja, dat is toch haast vanzelfsprekend. Als iemand die in de gevangenis zit, dat hij dan toch bidt. Althans, dan moet u dat wel van huis uit geleerd zijn, bidden geleerd zijn. Maar als je in zulke situatie verkeert, dan bid je toch. Wie zal dan niet roepen tot God en vragen, Heer, geef verlossing, geef bevrijding. En zo zouden we ons kunnen voorstellen dat die cel waar Paulus daar zit in Rome, van zijn cel een bidvertrek maakt. En dat hij daar dan op zijn knieën gaat. Ja, gemeente, dat kan waar zijn, dat zijn onze gedachten. En misschien zouden wij zo gehandeld hebben in soort situaties. Maar als ik de brief aan de gemeente van Efeze lees, en in het bijzonder nog de verzen die we vanmiddag dan samen hebben gelezen, dan hoor ik helemaal Paulus niet bidden voor zichzelf. En ik hoor hem ook niet klagen. Dat is toch opvallend, dat Paulus hier niet klaagt. Of vindt u dat niet? Je zou toch, als je toch in zo'n gevangenis zit, en het was vroeger natuurlijk gans iets anders dan wat die wij tegenwoordig hebben. Maar ik ben er nog nooit in geweest, dus ik weet niet wat dat is, maar dat moet toch veel luxe zeggen. Dat dit was meer een bruisende kuil, modderig slijk. Daar zaten de vrouwen in. Nou, dan zou je toch eerder klagen. Ook naar de Heere toe. Dan heb je toch je waarom vragen. Heere God, waarom zit ik hier? Ik die u mag dienen. Wat heb ik verkeerd gedaan? Heb ik die ene naam dan niet die onder de hemel gegeven is tot zaligheid verkondigd? Waarom dan toch hier? Heer, verlos mij uit deze kerker. Omdat ik die naam van Jezus Christus door wil geven aan al de mensen hier in Rome die hem nog niet kennen. Maar Paulus klaagt niet. Hé, ik denk dat dat wel iets is om te leren. Dat heb ik ook gemoeten. Studeerde. Ik weet nog heel goed, het was een zondagavond, een kerk in de dorpskerk. In de dienst. En ja, er waren een paar dingen voorgevallen en die deden me pijn, die gaven mij verdriet. En ik kwam al heel somber thuis. Na de dienst. Anders dankbaar als het weer gegaan was, maar deze keer. Mevrouw vroeg dan aan me. Jo Jan, zal ik dan even die en die ouderling bellen? Vraag of hij wil komen. Ja, zei ik. En deze broeder was gelijk bereid om te komen. Binnen de kortste keer stond ik voor de deur, werd er aangebeld. Ik deed de deur open en ik zie hem er nog staan. En hij kijkt me aan. Dominee, wat klaagt u? Er is u toch niets anders beloofd? Nou, dat sta je gelijk hoor. Ja, dat moeten mensen leren. Een dienstknecht is niet meer dan een meester. Dat moeten mensen leren, niet te klagen. En zeker niet als het gaat over het koninkrijk Gods. En zo denkt Paulus hier in deze kerken niet aan zichzelf, aan de omstandigheden, maar hij denkt aan de gemeente Gods. De gemeente daar in Efeze, en hij prijst zijn God. Hij prijst zijn God in wiens naam hij gevangen zit. Ach, over zijn God kon Paulus niet uitgedacht. O Heere, en nu zeg ik het maar even met eigen woorden. Als de mensen in Efeze toch eens zouden weten hoe groot u bent. Omdat ze met elkaar en met alle heiligen de breedte, de lengte, de diepte en de hoogte van uw liefde zouden kunnen begrijpen. Dat bidt Paulus voor de gemeente van Efeze. En als hij dan uitgebeden is, dan schrijft hij de pen en dan schrijft hij dit gebed uit. In een brief aan de gemeente van Efeze. Het is een heel bemoedigende brief. Deze brief van Paulus. Hè? De brief hiervoor van Galaten. Oeh, daar gaat het nogal scherp aan toe. Als iemand een andere evangelie brengt dan ik. Zegt Paulus dan ook in dat eerste hoofdstuk al. Die zij vervloekt. Maar hier wordt de gemeente bemoedigd. Wordt haar aangespoord. Hè, om met haar gedachten steeds hoger te gaan. He, zoals we dat bij het avondmaal ook zeggen. Onze harten opheffen naar omhoog. Waar Christus is. Onze voorspraak. Onze hemelse vader. Nou, daar is nou ook deze brief helemaal vol van. Hoe breed, hoe lang, hoe diep, hoe hoog. Je zou dat zeggen, vierdimensionaal. Dat wil zeggen, bij het merendeel daarvan kunnen wij met onze verstand niet bij. Dan gaat ons begrip te boven. Dat gaat niet tegen het verstand in, maar dat gaat er ver bovenuit. En Paulus is er helemaal vol van. Hij stijgt als het ware als een arend op vanuit de diepte omhoog. En hij kan daarbij God alleen maar loven en prijzen. Nee, gemeente, dat wil dan niet zeggen dat dan ook. Dat is nou een passend slot dus dat bij een gebed hoort. Hè? Want zo hoor je eigenlijk te bidden. Meestal vragen wij en zeggen, nee, je moet ook de Heere danken. Je moet ook de Heere prijzen. Daar is de Heer Jezus al mee begonnen met ons dat te leren. Onze Vader die in de hemel is. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. En dan komen wij pas aan de beurt. Maar doorgaans is het bij ons toch precies andersom. Als de Heer nog de lof en de dank krijgt. Daarvan nog te betwijfelen. Maar de diep van het hart. Klinkt Paulus omhoog. Heerlijkheid van de Heere in de gemeente. Door Christus Jezus. In alle geslachten tot in alle eeuwigheid. Ach Heere. Ach gemeente. Wie kan die roem. Die God waard is. Naar waarde schatten. Eeuwig is die Heere toch te prijzen. Waarom vraagt u? Waarvoor? Nou, dat staat nu in vers 20. Daar geeft Paulus aan dat hij zeggen dat niet anders doet dan met een lofprijzing te eindigen. Er is bij onze God hier ontzettend veel meer aanbod dan dat we bij ons als vragen kunnen leven. Het is net of Paulus hier wil zeggen, vraag maar aan de Here, vraag maar veel aan de Here. Want ze zeggen, alles wat wij bidden of denken. Paulus wil zeggen, beste mensen, u vraagt nooit te veel. God is niet te overvragen. Alles wat wij bidden of denken. Paulus gaat ervan uit dat de leden van die gemeente daar in Efeze bidt. Dat ze al die zaken die ze niet klein kunnen krijgen, die hen bezighouden, telkens bij de Heere God weten te brengen in het gebed. Mag ik daar ook vanmiddag van uitgaan? Dat u, dat jij, bidt? Of laat ik het zo zeggen en vragen. Hebt u een binnenkamer? Binnenkamer, zeg iemand, wat is dat? Heb ik nog nooit van gehoord. Een binnenkamer, dat is een vertrek, doorgaans een slaapkamer, waar je alleen bent. Als er nood er is en je knieën weet te buigen. Omdat je God nodig hebt. Ik herinner me nog die geschiedenis die dominee Kleermaker, mijn vrouw en ik hebben bij hem op beleidingscatechisatie gezeten. Wat dominee Kleermaker vertelde een keertje tegen op zo'n catechisatieavond. Er was een man in de gemeente. Nou, dominee Kleermaker had hem niet alles meegemaakt, hij was altijd dronken. Had hem nooit nog nuchter meegemaakt. Maar op een bepaald moment werd deze man in de kraag gegrepen toen hij in het café zat. En van resoluut kwam er een verandering in zijn leven. Hij ging weer naar de kerk zoals vroeger met zijn ouders. En op een bepaald moment deed hij zelfs openbare belijdenis. En tenslotte werd hij ook avondmaal gehangen. Maar op een keer zagen gemeenteleden deze man lopen door de straten, al waggelend. Hij was weer dronken naar huis. In plaats van ze natuurlijk naar iemand toe gaan. Zeggen, ja, zullen we je even helpen, ondersteunen, want zo kom je natuurlijk niet goed thuis. Nee, gingen ze naar de dominee, vertelden het hem. Ja, dan moet je als dominee natuurlijk er naartoe. Moet je met iemand gaan praten. Nou, dominee Kleermaker is toen ook naar die man toegegaan. En die man die wist maar weinig te zeggen. Dominee Kleermaker, hoe komt dat nou, dit of dat? Toen zei hij, dominee, wilt u met mij meegaan naar boven toe? Naar de zolderkamer. En dat deed dominee Kleermaker. Hij zegt, dominee, zie je daar die stoel staan, een rieten stoel. Helemaal kapot aan alle kanten. Dominee, die stoel die heb ik zo kapot gebeden. Ook op die keer. Toen ik niet meer er tegenop kon. Toen ik toch weer het café was binnengegaan en me toch dronken had gedronken. Dominee Kleermaker durfde niets te zeggen. En deze man was weer hartelijk welkom als het weer avondmaal was. Hebt u ook zo'n stoel? Mogen we toch wel aan elkaar vragen, want laat me eerlijk zijn. Bidders, dat zijn wij toch niet van huis uit? Eerder is toch bij ons het omgekeerde. Och, hoe vaak hebben we het al niet met onszelf getroffen. Zo, dat we eigenlijk de Heer niet nodig hebben. Van Luther staat er dat hij, als hij een drukke dag had, stond hij een half uur eerder op, want had hij veel meer aan de Heer te vragen dan anders. Als wij een drukke dag hebben, zeggen oei, nou me niet lezen hoor. Want ik moet gauw weg. Ja, maar we hebben het eigenlijk van de Heer niet nodig. Maar we klaren het zelf wel. Maar broeder en zus, wat is dat arm als het zo in ons leven erbij staat. Hè? Als gebed op het hoogst bij ons een gewoonte is. We zijn christen, ja, en als je christen bent, dan bid je. Maar dat is dan ook nog het enige. Daar houdt het nu op. Mijn broeder en zuster, als de Heer door zijn woord, en dan denk ik met name aan de zondag, aan de eredienst, als het woord ons uitgelegd wordt, als de Heer ons dan laat zien dat wij het zelf niet klaren in dit leven, ja, dan wordt het anders, hè. Met alles kennen en kunnen wat we tegenwoordig allemaal hebben, dan zeggen we, daar weten we het niet mee te redden. Maar dat we gaan inzien dat we meer nodig hebben. Dat we de Heeren nodig hebben. Want als de Heer niet helpt, dan liggen we verloren en dan gaan we verloren. Of als Hij het toch niet zou verhoeden. Kijk, dan komt er een bid in het leven. Dan gaan we vragen naar wat meer is dan dit tijdelijk leven. En weet u wat dan kenmerkend is voor dat bidden? Als we dan gaan bidden, dat je dan niet gaat klagen over de omstandigheden waarin je terecht bent gekomen. Dan heb je helemaal geen aanmerkingen op de Heere God met de weg die Hij met je gaat. Nee, we stellen God niet onder kritiek, maar onszelf onder kritiek voor Gods aangezicht. Dat we tegen de Heere God zeggen, Heer, het is eigen schuld. Heer, ik ben het niet waard dat U naar mij omziet. Maar Heer, ik kan U niet missen. Gena, o hoogste majesteit. En als ik nou even de lijn mag doortrekken, want we zitten in het kerkelijk jaar in de adventstijd. Hè. En als we dan mogen horen dat de Heer nou juist voor zulke mensen, die de Heer nooit voorheen nodig hadden, ze wisten zichzelf al te redden. Dat hij nou voor zulke mensen zijn zoon naar deze wereld gezonden heeft. Mijn broeder en zus, is het niet om moed te vatten? Dat de Heer juist voor zulke soort mensen. En dat hij misschien ook wel zegt, ja, zo is hij ook voor mij gekomen. We hoeven het niet zelf te doen. Maar je hoort mensen wel eens zeggen, de dominee moet zondags maar zeggen wat ik moet doen. Niks, niks, niks. Hij, Jezus Christus, Hij heeft het voor ons gedaan. Wij mogen ons laten zaligen. En dat heeft mij de jaren door al meer en meer vreugde gegeven om dit evangelie te mogen verkondigen. Of zoals het zo kort samengevat wordt in het formulier voor de bediening van het Heilige Avondmaal. Hij voor mij, omdat ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. En heeft Paulus niet alleen over bidden, maar heeft het ook over bidden en denken. Wat zou hij daarmee bedoelen? Ik denk dat ik niet ver naast zit als ik zeg dat de apostel ermee bedoelt. Ze zeggen dat we ons hoofd erbij moeten gebruiken bij dat bidden. Dat wil zeggen niet gedachteloos bidden. Niet zomaar ons gevoel bij bepaalde zaken als leidsman laten zijn. Nee, je hersens er ook bij gebruiken. Ja, vroeger zei, zit het hier te hoog. Ja, maar als het hier alleen zit, dan zit het hier te laag. Het is beide. Hart en verstand. Niet zomaar een slag in de lucht slaan. Maar je hoofd denkende wij gebruiken. Biddend het woord van God lezen. Waarom? Omdat je er iets van mag gaan begrijpen. Om je erover te verwonderen. Staat dat nou ook in de Bijbel? Staat dat ook in de Bijbel? En om je daar steeds meer in te verdiepen. Als dat dan gebeurt, dan kunnen je gedachten wel eens een hoge vlucht nemen. Zodat ze werkelijk gaan naar hem die daar zit aan de rechterhand van God, naar Christus toe. En van hem eigenlijk naar het hart van de Vader. Misschien zegt nu iemand, oh wat voel ik me dan leeg, zeg, als ik dit hoor. Hoe komt dat? U bedenkt toch de Heer niet van, dat het zijn schuld is. Hij heeft alles gedaan. Hij hoeft alleen maar het aan te nemen. En daarvoor heeft hij zelf ons nog zijn geest geschonken. Op ons uitgezonden. Omdat we het zouden aannemen. Dat we ons zouden laten zalen. Nog verder. Is ons hart leeg. Als we de Heer de schuld geven. Omdat we ons zo leeg voelen. Ja, ze bezig zijn met onszelf. Ach, mensen, daar komen we niet uit. Maar optie naar de Heer wel. Daarom vraag veel aan de Heer. Ach, ze zeggen nog niet goed. Ik goed lees dat staat er. Vraag alles aan de Heer. Vraag me aan de Heer. Vraag me om kracht om uw werk te kunnen doen. Iedere dag weer opnieuw. Vraag me aan de Heer ook de kracht geeft om te kunnen dragen wat gedragen moet worden. Vraag maar aan de Heer voor uw kinderen, voor uw kleinkinderen. Bid maar vaak tot de Heer. Heer, gedenk uw verbond. Vraag aan de Heer verstand en wijsheid of hij dat wil geven. Och, je wordt tegenwoordig met zoveel zaken geconfronteerd dat je twee niet meer weet. Heer, wat moet ik nou doen nu? In dit geval. Nee, wij bidden niet tot een God die alleen maar hoort. Ook niet tot een God die ons mensen maar voorlaat toppen. Maar we bidden tot een God die machtig is om te doen. Een wonder. En zo wordt het ook ervaren. Ja, soms krijg je wat je gevraagd hebt. Soms zelfs nog meer dan je gevraagd hebt. Soms krijg je niet wat je gevraagd hebt. Soms zelfs het tegenovergestelde. En dat neemt het ongeloof en de twijfel dan zo makkelijk de overhand in ons leven. Hè? Dat je zegt, zie wel. Zie je nou wel dat dat bidden totaal niet helpt? En de volgende keer als je weer bidt, dan zit dat diep in je hart. Hè? Ach, ik zal het toch niet krijgen, maar laat ik het maar doen. Hoor God ons dan niet? Jazeker. Hij hoort het, want hij is een hoorder der gebeden. Maar er hebben heel wat mensen vromen in de Bijbel mee geworsteld. Hè? En dan denk ik met name aan psalmisten. Dat wanneer de Heer ons hoort en ons gebed verhoort, dat enkel genade is. Wij denken, we krijgen niet wat we vragen. Nou, Paulus krijgen we niet aan onze kant. Want hij zegt, God is bij machtig te doen. Bij machtig te doen. Weer even terug naar de Adventsweken. Waar we in zitten. En laat ik nu even de lijn maar doortrekken. Wat heeft God allemaal niet gedaan om ons te kunnen horen? Als je daar wel eens bij stilgestaan, daar had hij zijn zoon voor over. Dat is toch ongehoord, werkelijk toch ongehoord, dat een vader zijn eigen kind naar deze wereld stuurt om vijanden tot zijn kinderen aan te nemen. Doet u erbij? Ik niet hoor, dat kan je alleen maar over u verwonderen, hele leven lang. En dan dat zwijgen. Toen zijn lieve zoon aan het kruis hing. De drieuurige duisternis. Dat God zijn aangezicht voor zijn zoon verborg. Zo lief. Had nu die Heer onze God zondaren. En zijn zoon die wilde niet terug naar het vaderhuis. Voordat hij het vaderhuis had geopend. Voor zondaren. Bij machten te doen. Nou, gemeente, hier heeft u bewijs. Gemeente, zouden we naar Golgotha God toch ervan kunnen verdenken. Dat hij niet het beste met ons voor heeft. U zegt. Ja, ik wil het allemaal wel aannemen, maar ik kan het niet geloven. Dan ben ik al eens tegengekomen in het pastoraat, hoor. Moeizenissen. Ze zeggen, ja, maar dat mag u geloven. Ja, dan moet je gegeven worden, hè. En als dat niet gegeven wordt, dan kan het toch niet. Had ik wat tegen de mensen gezegd, hè. Welke reden heeft God nu gehad? Om ons zondaar aan te nemen. Nou, die reden vond hij niet bij ons. Die vond hij alleen maar bij zichzelf. En vroeg, welke reden zou de Heere God nu kunnen hebben om u of jou niet aan te nemen? Weet je wanneer het niet kan? Als een mens geen zondaar wil zijn voor God. Ja, dan gaat het niet. Als je dat niet wil zijn. De Heer Jezus is juist gekomen voor verloren. En dan maakt het zo ruim voor ieder. Maar rijken. Zong Maria al. Heeft ze ledig weggezonden. En dan ook nog dit. Als dat zo bij u zou mogen zijn. Ik ken u niet. En ik kan zeker niet in uw hart kijken. Maar ze zeggen, ja, zondaar zijn voor de Heere. Wat is dat? Nou, hoort dan wat de Heere zegt. Ik heb geen lust in uw dood, maar daarin dat u zou leven. En van deze woorden heeft onze God tot nooit spijt gekregen. Vraag het maar aan hem. Vraag alles naar zijn belofte, want wat hij belooft heeft, dat geeft hij altijd. Vraag naar zijn liefde tot het verloren. Hij kan en hij wil. En hij zal in nood zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. Kijk, dat mag ons naar moed vatten. Als we al onze zorgen zo bij de Heer kunnen mogen neerleggen. Zorgen over onze gezondheid. Zorgen als we denken over die eeuwige toekomst. Hoe dan en wat dan? Ziend op deze God, mogen we hoop vatten dat hij zijn ellendige niet zal beschamen. Hij is machtig om te doen meer dan overvloedig boven al wat wij bidden of denken. Soms moet je een tekst pas een verscheidene keer lezen, hè? Want je moet ook goed lezen wat er staat. Er staat niet dat God ons altijd geeft wat wij vragen of denken. Wij laten de verhoring aan God over dan. Hij weet. En hij weet het veel beter dan ik. Wat goed voor me is. Hij leert ons bidden in navolging van Christus. Heer, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En toch ondertussen geloven we. Dat God ons het goede niet zal onthouden in de nood. Ja, zelfs niet in de dood. Hoe weten we dat zo zeker? Dat staat in zijn woord. Daar kunnen we op gaan staan. Dat zal geen duimbreed wijken. En dan lees ik met u nog een keertje de tekst vanaf het begin. Hem nu die bij machten is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken. Wat wij bidden of denken. Nee, het is nog meer. Alles wat wij bidden of denken. Nee, het is nog veel meer. Ver boven alles wat wij bidden of denken. God is bij machten te doen wat ik nooit had kunnen denken. Onvoorstelbaar. Zou God dat mij willen geven? Nu ga ik weer met u naar het begin van de preek. En dan vraag ik, zegt dit nu een man die in de gevangenis zit? Hoe kan dat? Hoe kan nou een mens in zo'n situatie waar de angsten de hel dreigen, zo spreken over God? Wel gemeente, dat kan. Want als God met zijn Christus komt aandragen, en als hij zijn Christus aan onze voeten neerlegt, dan kan geen sterveling meer zeggen dat hij iets tekort komt. Dan kan Paulus deze brief aan de gemeente van Efeze beginnen met de woorden: gezegend zij de God de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus. En dan kunnen we onze tekst in één woord samenvatten. Amen. Wat zegt de catechismus? Wat betekent ook alweer dat woord? Want mijn gebed is zekerder van God verhoord dan ik het in mijn hart gevoel dat ik zulks van God begeer. Nou weer naar onszelf toe. Kunt u daar ook, of jij ook, er aan op zeggen? God de meerdere laten in onze gedachten, in ons bidden. Ingenomen zijn met zijn vaderlijke leiding. Elke zorg, elk verdriet zal ons blijven drukken en beangstigen soms. Maar als we onze zorg en als ons verdriet in Gods hand mogen neerleggen, dan zullen ze ons geen kwaad meer doen. Ver boven alles wat wij bidden of denken. Mijn broeders, haal toch uw hart daaraan op. Zoals ik in het begin al zei, het aanbod is veel groter dan dat er bij ons aan vraag is. Zo groot dat het gratis is. Het wordt voor niets gegeven, om niets gegeven. U kunt het kopen zonder geld, zonder prijs. Ver boven alles wat wij bidden of denken. En als we nu achterom zien, dat doe je eigenlijk bij een jubileum, hè, achterom zien. Moeten we het dan ook niet beamen? Ik werd in eerste instantie gevraagd om een stukje te schrijven. Was voor de kerkbode of de jaargids, ik weet niet, maar zometeen, of het bestaat al 25, deze kerk 25 jaar. Ik zei tegen mevrouw, dat kan niet zo, want toen was ik er nog niet. De kerk werd gebouwd. Naderhand, onder dominee Jonker, is dat, heeft dat plaatsgevonden. En maar naar achterom kijk, zeggen, ik heb meer van de Heer ontvangen dan ik ooit aan hem gevraagd heb. Van hem begeerd heb. Boven bidden, boven denken. Ver en bovenuit. Dat was eigenlijk 40 jaar geleden al het geval. Toen was daar de dank en de verwondering dat de Heer mijn roeping bevestigde door mij in zijn dienst te nemen. En nu, 40 jaar later, is de dank en aanbidding alleen maar daarom groter. Dat hij mij in zijn dienst heeft willen gebruiken. Mevrouw is getuige. Ik ben van de week vaak klein geweest. Als mensen mij schreven, wat de Heer met hen gedaan had onder mijn prediking. En ik kan alleen maar zeggen, dat is niet van mij. Dat is van de Heer. Ondanks al mijn tekorten, ondanks al mijn falen. Toch heeft de Heer mij willen gebruiken. God is groot. In zijn genade en ontferming. Maar goed, ik was de eerste predikant van deze wijkgemeente hier in Barendrecht. En voor u was ik de eerste dominee. Als u nou achterom kijkt, u moest met mij beginnen. Als u omkijkt en zegt, wonder hoe toch alles verlopen is. Eerst zaten we in de aula, s'avonds al gelukkig wel in de dorpskerk. Nadat ze een eigen kerkgebouw gekregen. Toch geen verdiensten van ons. En van u. Dus alles wat Christus voor ons verdiend heeft. En dat de gemeente nog steeds mag zijn. Ondanks deze coronacrisis toch mag zijn. Als u en ik nou vanavond. Want het is wel echt ondertussen. Achterom kijk. Als er maar één psalm niet eruit springt. Mijn God, u zal ik eeuwig loven omdat gij het hebt gedaan. En dan vooruit kijken. Gemeente, vergeet dan niet dat God machtig is in zijn doen. Bid, bid veel. En God zal het ons doen gelukken. Want hem, en daar eindigt Paulus zijn gebed mee. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus in alle geslachten tot alle eeuwigheid. Amen. Ja, amen. Laten we samen danken en bidden. Heer, we begonnen deze dienst met u. We willen ook met u eindigen. Opnieuw zeggen wij u dank. We hebben gevraagd om uw hulp. En u hebt geholpen. Nu bidden we ook aan het einde van deze dienst. Geef u zegen over uw woord, Heer, dat we het allen hebben mogen horen. Vanavond opnieuw hebben mogen horen. Dat we een volkomen zaligmaker hebben. Dat er voor ons niets bij hoeft. En ook er niets bij kan. Hij heeft het alles verdiend. Hij is de volleinde van het geloof. Hij heeft volgehouden. Wij komen doorgaans niet verder dan het begin. En dat evangelie zijn werk heeft mogen doen. Alle jaren door. Ook in deze gemeente. Door wie ook verkondigd. Maar dat u door bent gegaan. Om jongen en ouderen te trekken tot de gemeente die zalig wordt. Heer, we kunnen alleen maar kleine onder worden. Dat u zo goed bent en zo genadig. Want ik kan er enigszins begrijpen dat Paulus niet anders kon. In die cel, daar in Rome, dan u groot maken. En zeker als we letten wat dat gekost heeft, wat dat uw zoon gekost heeft. Dat heeft in zijn bloed, dat heeft hem zijn leven gekost. Hij is arm geworden om ons rijk te maken. Heer, hoe meer we erover nadenken, hoe meer we erin te verdiepen, hoe wonderlijker het ons wordt. En dat u nou ons dan lief hebt. Heer, daar hebben we eeuwigheid voor nodig. Om u te loven en te prijzen. Wat dat betekent. Zo gaan we meteen gaan we weer uiteen. Ieder naar zijn huis. Bewaar ons over de wegen. Maar gedenk ons ook. Ons persoonlijk. En bidden we ook natuurlijk voor de mensen die meegeluisterd hebben. En meegekeken hebben. U kent ons. U weet wat we nodig hebben. Niet alleen voor de tijd. Dat ook. Maar ook voor de eeuwigheid. De vragen die kunnen leven in ons hart. De zaken die ons bezighouden. O God, dat we het alle gehoord hebben. Dat al die zaken bij u mogen brengen. En dat we nog nooit te veel kunnen vragen. Wel te weinig. Maar nooit te veel kunnen vragen. Maar geef ook dat we dat met Christus mogen nabidden. Toch niet mijn wil. Maar uw wil geschieden. Ach, wat wij willen, Heere, dat is dat het soms zo gemakkelijk is, maar Christus heeft gezegd, wie achter mij wil komen, die neemt zijn kruis op en volgen mij. Hier is het niet de hemel. Die hebben u weggelegd voor alle die u vrezen. Hier zal de strijd zijn, hier zal de moeite zijn, hier zal het verdriet zijn. En wat allemaal niet meer. En uw kerk is ook niets anders beloofd. Maar daar. Maar blijf vooruit zich dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. Uw gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd met uw goddelijk beeld. Hier is het goed. Dan is het voor altijd goed. En zegt de apostel het ook niet. Bij Christus te zijn. Dat is verreweg het beste. Zegen zo uw woord. Dat gaat zo door. Heren, opdat uw huis vol wordt. Gedenk ook al het werk dat gedaan wordt door de broeders van de kerkenraad. Geef iedere keer ook wijsheid en ook veel liefde voor de gemeente. En moed en ook afhankelijkheid van u. Ik bid dat ook voor de dienaar van het woord. Maar we weten welke berichten hij heeft ontvangen. Wat zijn gezondheid dat gaat wel. O God, u zijn toch uitkomsten. En dan zouden we graag bidden. Wilt u genezing geven? Maar u weet, Heer, wat het beste voor hem is. breidt in ieder geval uw vleugelen over gewoon uit. Opdat hij net zoals David mag bidden, dat uw vriendelijk aangezicht over hem mag lichten. Dan is het goed. En dan maakt u het goed, al moeten we door een diepe weg. Wees met ons het verdere van deze week. Dank dat we zo weer de week mochten beginnen, niet door zelf aan de slag te gaan, maar te mogen rusten in het werk dat voor ons gedaan is. Maar morgen wacht het werk weer. De school of wat dan ook. Wilt u met ons meegaan en geen vieren? Dat morgen te merken is waar we vandaag geweest zijn, waar we vandaag gehoord hebben. Dat we iets mogen uitstralen van de liefde van onze Heer en Zaligmaker, Jezus Christus. Heren, opnieuw vragen wij, vergeef ons onze schuld en hoor en verhoor ons uit genade, om Jezus willen. Amen. We willen tot slot zingen uit Psalm 119 en daarvan het zevende vers. Ja, kijk, een klein beetje psalm uitgekozen die mij lief zijn. Neemt u me niet kwalijk, hè. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld en vlijtig onderwezen. En het 25e vers, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht. Psalm 119, vers 7 en vers 25. gaat u van hier, draag met u mee de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.